106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij Kerk in Delft, het radioprogramma over en door de Delftse kerken. Met vandaag als uw presentatoren dominee Fred van Helden en ik ben Robin Voren. Fred, wie en wat en waarom hebben we vandaag in de uitzending?
Het waarom weet ik niet altijd, maar ik weet wel wie en de wat. We hebben hier in het eerste half uur hebben we Bas de Vrome hebben wij in de uitzending. Bas is een organist hier in onze kerk en die zou vertellen over paasoratorium en over Matthäus Passion. En dan na het tweede half uur dan hebben wij, hopen we dat Jan Somers aanschuift en Wim Vermaars. En dan praten wij wat over de restauratie. Nee, dat mocht ik niet zeggen. Over het groot onderhoud van de Maria van Jessekerk. En over de tentoonstelling van het SCET, Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.
Dat wordt een volle uitzending, ja. Maar wel gezellig.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, en we praten met Bas de Vrome, die is hier aangeschoven. En die pakte meteen al uit je tas twee dikke boeken. En dat zijn waarschijnlijk de hele, hoe noem je dat, partituur van het Matthäus Passion, of niet?
Matthäus Passion en van een Nederlands oratorium.
Ja.
Dat is het oratorium van Liefde Ongekend van Johan Bredewoud. En ik heb ze maar even ernaast gelegd, want ik weet niet hoe lang de uitzending is. En misschien ben ik straks even iets vergeten en dan kan ik het even gauw opzoeken.
Je vertelt twee dingen. Het ene is de Matthäus Passion, het andere is het paasoratorium. Maar weer eventjes dat paasoratorium erbij pakken, dat heet Van Liefde Ongekend.
Ja.
En wat is dat? Dat is een verzameling van verschillende zangstukken.
Ja, weet je, je moet zo zien, we hebben in Nederland een hele lange traditie van passies zingen. En voor ons zijn natuurlijk de Matthäus Passion en de Johannes Passion zijn heel erg populair. En boven iedere lof verheven, iedereen kent het en het is van grote kwaliteit. Maar sinds een aantal jaren is er ook een Nederlands koppel van muzici. Die zijn in een gat gedoken en hebben gezegd, wij gaan ook werken schrijven met Nederlandse teksten. Voor de veelal protestantse cultuur, dat is waar het in gezongen wordt. En we willen graag hebben dat het volk ook meedoet. Het is dus samenzang in deze stukken. En de bezetting kunnen we variëren. We kunnen het zo doen dat er een redelijk groot orkest meespeelt. Maar we kunnen het ook heel klein houden. Met bijvoorbeeld alleen een orgel en een pianobegeleiding. En de muziek moet niet te moeilijk uit te voeren zijn. Want er zijn heel veel koren die zingen heel goed. Maar er zijn ook heel veel koren die zingen minder. En die kunnen niet altijd bij de hoge noten. Mensen zijn wat ouder. En ze vinden de structuren soms ook te moeilijk van wat de Matthäus biedt.
Oké, dus het is echt een beetje down to earth, laag bij de grond, zegt voor de mensen die al iedereen mee kan doen. Ook die stukken die dan zeg maar het volk zeg maar dat die mee mag zingen, zijn dat dan ook bekende liederen of?
Ja, dat zijn bekende kerkliederen. Zo is er bijvoorbeeld in dit oratorium de bekende melodie van ik wil mij gaan vertroosten op een andere tekst gezet. Dus er is herkenbaarheid, maar er is ook steeds weer iets nieuws te beleven. Wat je heel vaak meemaakt, is dat een melodie voorkomt in het stuk en dan na een kwartiertje komt die melodie weer terug met weer een andere tekst. Dus je zingt verschillende teksten, maar steeds met bekende melodieën.
Oké.
Dat is in de kerkmuziek eigenlijk al een oud gegeven, hè?
Klopt.
Dat bekende melodieën gebruikt worden en daar worden nieuwe teksten op geschreven. Uit mijn colleges liturgiegeschiedenis meen ik me de Souter Liedekens te herinneren.
Ja, daar komt het al voor.
Volksmelodietjes waar kerkelijke teksten op werden geschreven. Dus eigenlijk stappen die componisten daar ook mee in een oude traditie.
Klopt, klopt. En in het oratorium werkt het ook heel mooi. Direct aan het begin al heb je een vrijgevonden melodie. Dat is een melodie van Bredewoud zelf. Die aan het eind weer terugkomt. En dan is het net alsof je een oude bekende weer tegenkomt na zoveel jaar. En zegt van, hey, ik ken jou ergens van. Je ziet er nog hetzelfde uit, maar dan weer helemaal anders. En psychologisch werkt dat gewoon heel fijn op de mens in. Dus een melodie en dan na 15, 20 minuten komt hij weer terug. En dat gebeurt met al die melodieën. Heel veel melodieën worden twee keer uitgevoerd. steeds met tussenliggende periodes.
Nou, is in de Matthäus Passion wordt eigenlijk het hele verhaal uit het Matthäus Evangelie wordt verteld. Hoe gebeurt dat? Wat gebeurt daar nou het verhaal in zo'n paasoratorium? En hoe is dat opgebouwd?
Ja, dat is anders. Dit zijn teksten van Hans de Ruiter. En het is natuurlijk allemaal met een tekst begonnen die later op muziek is gezet. En hij heeft allerlei dingen bij elkaar verzameld uit de evangelieën. En daar een logisch geheel van gemaakt in onze volkstaal. Met ook stukjes gesproken. Dus wat natuurlijk in de Matthäus Passion ook gebeurt. Maar dan ja, als het ware gereciteerd. Hè. Er is een evangelist die dat allemaal zingt. En hier zijn echt ook teksten gewoon lezingen. Dus stukjes letterlijk uit de Bijbel die voorgelezen worden. Waar dan het koor ook weer commentaar op geeft.
En jouw rol in dat geheel van dat paasoratorium is?
Ik sta op de bok.
Jij staat op de bok, jij staat het te dirigeren.
Sinds maestro weet iedereen wat de bok is.
Ja, ja. En dit paasoratorium, dit is vanavond?
Ja, ja. Vanavond om 8:00 in de Oude Kerk.
Moet je daar kaarten verkopen?
Ik kan ook zeggen de Koude Kerk, dus voor de mensen die willen komen, kleed je er goed op.
Ja.
En er zijn kaarten in de voorverkoop geweest, maar er is zeker nog plaats. En de opstelling is heel vrij, want het koor komt te zitten halverwege de banken voor het orgel. En voor de mensen die de Oude Kerk een beetje kennen, die komen dan op de stoelen te zitten tegenover het hoofdorgel. Dus je hebt dan een heel mooi gezicht op het koor en op het hoofdorgel als achtergrond.
Ja, dames en heren, dat was een prachtig stuk uit de Matthäus. Vol dreiging, vol snelheid. Bas, aanstaande woensdag ben je ook betrokken bij een uitvoering van de Matthäus Passion. Of de Matthäus, zoals we hem tegenwoordig allemaal noemen. In de Oude Kerk. En daar sta je niet op de bok.
Nee, daar zit ik aan het kistorgel. En dat is een bescheiden taak. Want het kistorgel is altijd een klein orgel. Dus je zult niet zoveel geluid maken. Maar tegelijkertijd is het ook een hele belangrijke taak. Omdat je in het hart zit van het hele gebeuren. En dat is de evangelist die het hele verhaal vertelt, al zingend. En dan is het continuo, is heel erg belangrijk. Het basso continuo. Dus dat is de generale bas. Dat wil zeggen het laag. En dat is altijd de cellist samen met het orgel. En die hebben de taak om de prachtige teksten ook steeds van de ondersteunende akkoorden te voorzien. En dan moet je altijd goed opletten. Want er zijn er heel veel.
En dan de kistorgel en cello's. En dan een beetje de dragende kracht voor de tenor die de evangelist zingt.
Ja, ja, het is zaak dat je goed bij elkaar komt te staan. En het is voor hem natuurlijk heel belangrijk voor de intonatie. Dus er zijn ook wel voorbeelden van oratoria waar zonder begeleiding wordt gezongen. Denk bijvoorbeeld aan Schütz. En dat is heel lastig voor solisten. Dit is ook heel lastig voor solisten. Maar je hebt toch in ieder geval dan steun aan de inmiddels veel ingewikkelder geworden harmonie. Bach was natuurlijk een meester in het schrijven van harmonieën. Ik kan zeggen dat hij, vind ik altijd zo mooi, Bach leefde op een soort snijpunt van de oude schrijfstijl en de nieuwe schrijfstijl. De oude schrijfstijl, er liepen alle lijnen enorm door elkaar bij de koorzang. Nou, toen waren, ja, dat zal ongeveer rond 1600 gebeurd zijn, waren mensen dat een beetje zat. Ze wilden eigenlijk ook wel graag een melodie horen met een begeleiding. Dus toen is het basso continuo ontstaan. En je kunt zeggen dat op het moment dat Bach leefde, heeft hij die twee stijlen tot een prachtig geheel samengevoegd. Dus hij heeft nog steeds die zogenaamde stilo antico, dus die oude polyfone stijl, heeft hij gebruikt. En heel goed begrepen, omdat hij natuurlijk al heel lang in die traditie stond. Maar het basso continuo heeft hij helemaal vervolmaakt. En je kunt zelfs zeggen op het eind van zijn leven ook weer afgeschaft. Als je nu bijvoorbeeld de triosonates voor orgel beluistert, dan heb je drie stemmen boven elkaar. En bij oude triosonates is dan altijd ook weer een harmonie ingevuld. Maar die drie stemmen zijn alweer zo knap geschreven dat de continuo spelers niet meer nodig zijn. Dus Bach stond eigenlijk overal boven, kun je zeggen. Mm.
Nou, daar heb ik gehoord van Bach toen hij die hele Matthäus Passion schreef, dat hij het misschien drie keer heeft een uitvoering ervan gehad heeft. En dat het daarna wel een 100 jaar, zeg maar, ergens verdwenen is voordat het weer naar boven gekomen is. En nu zit het overal in Nederland. Heb je de Matthäus-passion en mensen gaan daar precies, gaan ze erheen om dat mee te maken. Wat is nou, zeg maar, die magie, zeg maar, van die Matthäus-passion? En nog sterker eigenlijk met de vraag van waar raakt het jou eigenlijk persoonlijk dan? Welk stuk?
Oké, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat je kan zeggen dat eerst is er natuurlijk het verschijnsel dat je met de noten wordt geconfronteerd. Als je daar naartoe gaat, als je dan gaat luisteren. Want die zijn zo ontzettend goed in elkaar gezet. Maar als je, wellicht ook als je wat langer meeloopt, ik weet niet hoe dat precies zit, maar op een gegeven moment ga je ook meer lezen over wat er werkelijk speelt. En weet je dat die muziek ook een boodschap heeft. En dat vind ik bij de Matthäus-passion heel aangrijpend. Toch vind ik het ook heel mooi dat er mensen zijn, en dat is echt iets van deze tijd, die zeggen het zou ook in de eigen taal moeten. Dus we weten dat de Matthäus-passion ook is hertaald. Dus ik denk even aan de vertaling van Jan Rot. Dus je kunt tegenwoordig ook de Matthäus-passion zingen in je eigen taal, waardoor die tekst ook ineens heel dichtbij komt. Dus dan krijgt het ook een nieuwe laag.
Ria Borkent heeft ook een vertaling gemaakt.
Ja. Waar je altijd wel een beetje bij blijft zitten, althans ik wel, dat is dat, ja, de tekst is dan zo direct dat je, en je bent niet gewend om die tekst te horen bij die noten, dat het toch altijd een beetje vervreemdend werkt. En dat is voor mij eigenlijk ook de reden dat ik het zo toejuich dat er ook in het Nederlands wordt gecomponeerd. Dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Maar dat er ook weer een nieuwe generatie van mensen komt die zegt, kunnen wij in onze eigen taal ook niet iets schrijven van een zekere lengte met een grote boodschap? Het gaat ook om heilsfeiten. Dus dit is niet het Nederlandse oratorium van Liefde Ongekend wat het enige is geschreven wat Johan Bredewoud geschreven heeft. En je merkt ook gewoon dat het aanslaat. Mensen willen dat graag ook in hun eigen taal horen.
En waar word jij nou persoonlijk dan geraakt door het geheel van die Matthäus-passion? Welk gedeelte?
Ja, nou dan heb je twee kanten. Je hebt dus de muzikale kant en je hebt ook de tekstkant. Ja. Dus je kunt ook geraakt worden als je gewoon alleen maar de tekst leest. Mm-hmm. Dat kan ook als je gewoon alleen de Bijbel leest. En als je naar noten luistert, de Matthäus-passion. Er zijn zoveel delen waar ik denk, nu gebeurt ineens dit. Ik denk bijvoorbeeld even aan een recitatief waar op een gegeven moment het avondmaal wordt aangekondigd. En in dat recitatief wordt al een kleine hobo solo gespeeld. Tararapapapam, op een langzaam tempo. En dan, zeg maar, 3 minuten later wordt met dit thema een aria gezongen door een sopraan die dan zingt, ik wil dir mein Herz schenken. Dus wat gebeurt er? Het avondmaal wordt ingesteld.
Ja. Yeah.
Dat is een gave. En dan zingt de sopraan, ik wil dir mein Herz schenken. Dus er wordt iets teruggegeven.
Ja, ja.
Nou, dat vind ik heel mooi.
Oké, ja.
Mooi.
Ja.
We gaan, we moeten het gesprek met jou afronden. Dit is muziek waar je uren over zou kunnen praten. En niet uitgepraat raakt.
Nee. We gaan er vooral naar luisteren. En dat kan dus woensdag 23 maart in de Oude Kerk om
Woensdag is om 19:30.
Half acht.
En vanavond is om 20:00.
Vanavond om 20:00. Ja, luisteraars, even iets over kerkagenda. Normaal vertellen we u stuk voor stuk wat er te doen is, maar morgen begint de Goede Week. En voor mensen die in het vakgebied van Fred en mijzelf zitten, maar ook voor mensen die in het vakgebied van Bas zitten, is dat een soort 8-daagse veldtocht. Dat betekent dat er namelijk heel veel te doen is. Er zijn hele mooie dingen. Zondagavond zingt Capella Cambiata in de Waalse Kerk een concert. Zondagmiddag trouwens om 3:00, van harte aanbevolen. Cantate Vesper in de Oude Kerk zondagavond om 19:00. De Matthäus Passion woensdagavond noemden we al. Vanavond het Paasoratorium. Vanavond ook nog Paasoratorium in de Rooms-Katholieke Kerk van Den Hoorn. Paasoratorium als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Naar een tekst van Paulus. En verder is er deze week, het is de bijzonderste week in het jaar op kerkelijk gebied. Elke dag zijn er wel bijzondere diensten die u kunt bijwonen. Daarvoor verwijs ik u naar www.raadvankerkendelft.nl en via die website door naar de losse kerken in Delft, die allemaal op hun website ook zullen laten zien wat er mee te vieren en mee te beleven valt. Dat zijn even de belangrijkste mededelingen voor deze week. We luisteren de muziek even uit en na de nieuwsuitzending zijn we weer bij u terug.